Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Deze maand nemen we u mee naar India, na China het grootste land ter wereld naar inwonersaantal. De voorzitter van Kerk in Nood België, eerwaarde heer Dirk de Gent, doet verslag van zijn reis in het noordoosten van dat land en we horen ook enkele nieuwsberichten en projecten uit dat Aziatische subcontinent. We spraken ook nog met een Indische priesterstudent die doctoreerde aan de KU Leuven en binnenkort naar zijn vaderland terugkeert. Einde mei werden de parlementsverkiezingen in India beëindigd. Bij de grootste democratische verkiezingen ter wereld, met nagenoeg 900 miljoen kiesgerechtigden, ging de overwinning met een verrassend duidelijke meerderheid naar de nationalistische regeringspartij BJP, Bharatiya Janata Party, van premier Narendra Modi. Volgens een bron die dicht aanleunt bij de kerk, leidt de overwinning van de BJP tot frustratie en angst bij de minderheden in India.
De afgelopen 5 jaar met Modi aan de macht waren bijzonder moeilijk en hebben voor grote ongerustheid en problemen gezorgd. We vrezen dat de komende 5 jaar nog slechter zullen zijn.
Dat verklaarde de bron die uit veiligheidsoverwegingen anoniem wenst te blijven tegenover de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.
Het feit dat de rechtsconservatieve nationalistische Hindoe-partij, de BJP, een zo'n duidelijke overwinning heeft behaald, doet de alarmklokken bij ons rinkelen. In de eerste plaats omdat het Hindoe-nationalisme zich nog verder uitbreidt en dus ook de schrik dat de minderheden, zowel christenen als moslims, ook in de toekomst veelvuldig met sociale onrechtvaardigheden zullen worden geconfronteerd en om religieuze redenen openlijk zullen worden gediscrimineerd. Maar daarnaast ook omdat de economie de afgelopen jaren is gekrompen en de armen armer zijn dan ooit tevoren. De armere bevolkingsklassen worden verwaarloosd en de rijken zijn de enigen die profiteren.
Aldus dezelfde bron. Volgens de anonieme bron wil het hindoeïstische nationalisme geen veranderingen aanbrengen in de sociale structuur. Vele mensen in India leven in een situatie van semislavernij. Leden van de laagste kasten worden als dagloners gebruikt en uitgebuit. Een van de weinige instellingen die hier verandering probeert in te brengen is de kerk. En?
Dit is één van de redenen waarom wij het slachtoffer zijn van discriminatie en onderdrukking.
De bron zet verder uiteen dat vele mensen in India in een schoktoestand verkeren.
We kunnen niet geloven wat er gebeurd is. Zelfs in de bondstaten en districten waar de prognoses voor de overwinnaars van de verkiezingen volgens de uitgevoerde enquêtes minder gunstig waren, heeft de partij van Modi uiteindelijk veel meer zetels behaald dan was voorspeld.
Behalve berichten in sommige media waarin wordt gesproken over de manipulatie van elektronische systemen, doen ook beschuldigingen de ronde dat massaal stemmen werden gekocht. Dat wordt ook door de bron van Kerk in Nood bevestigd.
Ik heb zelf gezien hoe honderden dagloners enkele dagen voor de verkiezingen werden bijeengeroepen en iedereen 3000 roepies kreeg van de Nationalistische Volkspartij.
Tot slot vraagt de bron om gebeden en hulp voor het land.
Het is uitermate gevaarlijk om zijn stem te verheffen tegen de regering. Tegenwoordig durft bijna niemand dat te doen. De BJP is een autoritaire partij geworden. Ik zou echter willen dat u weet wat wij moeten doorstaan. De hele wereld moet weten dat de situatie zeer ernstig is en dat wij in angst leven. In de afgelopen 5 jaar stond alles in het teken van de angst en wij vragen ons bang af hoe de toekomst er zal uitzien.
Dezelfde oproep tot gebed voor het land klinkt in het volgende lied. We sluiten ons erbij aan. Pray for India.
दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया।
किसको लगे ना किस गैर की नजर,
चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया। यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा। बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांग मिलके खुदा से ये दुआ। प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, 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 प्रे फॉर इंडिया। यू लव इंडिया, आई लव इंडिया, वी लव इंडिया। करता प्यार दुश्मन को भी माफ करता। प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया।
यू लव इंडिया, आई लव इंडिया, गॉड लव्स इंडिया टू। कम लिफ्ट योर हैंड्स एंड मेक अ प्रेयर एंड ही इज गोना आंसर यू।
हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है सबको इंडिया से मोहब्बत। कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे दुआ से।
दुआ से,
दुआ से हम तो यारो हर बाजी जीतेंगे। जो तलवारों से जिएंगे, तलवारों से मरेंगे। मोहब्बत से हम यारो दुश्मन को जीतेंगे।
Priester Promildon Lobo van het bisdom Tuticorin kwam jaren geleden naar België en studeerde aan de KU Leuven met een beurs van Kerk in Nood. Nu keert hij naar zijn land India terug. Voor zijn afreis hadden we nog een kort gesprek met hem. Father Promildon, what was your mission as a priest in the Diocese of Tuticorin in India before you came to Belgium?
Wat was uw zending als een priester van het bisdom Tuticorin in India voordat u naar België kwam? Ik was al 18 jaar priester toen ik op 23 september naar België kwam.
And in my diocese and at the regional level,
ik werkte in mijn bisdom op verschillende plaatsen.
I was an associate pastor for 6 years.
Ik was 6 jaar lang medepastoor en ook directeur van het sociale werk in mijn bisdom.
Then again, I was in 3 different parishes.
Daarna heb ik opnieuw in 3 verschillende parochies gewerkt als pastoor.
As a formator, doing administration and finance.
Daarna ging ik aan de slag als vormingsmedewerker in het seminarie. Belast met administratie en financiën, gaf ook les op de afdeling filosofie van een regionaal priesterseminarie in ons bisdom.
The board of bishops, they have asked me to go for higher studies.
Toen mijn termijn van 3 jaar afgelopen was, heeft de bisschoppenconferentie me gevraagd om hogere studies aan te vatten en daarna terug te komen om mijn kennis te delen met de studenten en seminaristen. Als een priester met 18 jaar ervaring was ik op vele plaatsen en parochies geweest. Het doel om me naar België te zenden was om me een internationale kijk te geven. Als priester beleefde ik veel vreugde aan de pastorale dienstverlening, het sociale werk en mijn 3-jarige termijn als vormingsmedewerker op het seminarie. Tussendoor behaalde ik ook nog een diploma als holistische counseling trainer en management. Het is een begeleidingsprogramma dat in de toekomst zeker nog zijn vruchten zal afwerpen voor de studenten. Zo zag mijn loopbaan er dus uit in India.
Ministry of 18 years as a priest back in India until 2010.
Mm-hmm. And when was the first time you heard about Aid to the Church in Need?
Wanneer hoorde u voor de eerste keer van Kerk in Nood?
Kerk in Nood is not new to my diocese.
Kerk in Nood was helemaal in mijn bisdom niet gekend. Voordat ik naar België kwam, hielp Kerk in Nood vanuit het hoofdkwartier in Königstein en het kantoor in België al heel wat projecten in India en verleende ook studentenbeurzen aan priesters. Mijn bisschop vertelde me dat we Kerk in Nood konden aanspreken voor zo'n beurs. Zo werd ik op de hoogte gebracht van de activiteiten van Kerk in Nood.
En mijn bisschop told me we can approach Belgium Church in Need for your scholarship. And that's the first time I came to know the full-fledged activities of Church in Need.
Mm-hmm. And how did Aid to the Church in Need help you?
Hoe heeft Kerk in Nood u dan persoonlijk geholpen?
If at all I'm here in Belgium,
dat is echt verbazingwekkend. Really, dat ik hier in België ben, is echt te danken aan de steun die ik gekregen heb van Kerk in Nood. Want toen ik naar België kwam voor mijn hogere studies, was ik al 44 jaar oud. Mijn bisschop contacteerde de toenmalige verantwoordelijke, wijle Peter Rettig, aan wie ik veel te danken heb en die er jammer genoeg niet meer is. Dat zijn ziel in vrede mogen rusten. Het is een geweldige man en ik heb hem hier in de abdij van Park verschillende keren persoonlijk kunnen ontmoeten. Mijn bisschop kende hem heel goed en wist hoe vrijgevig, hoe goed en betrokken hij was. Hij telefoneerde hem over de plannen om me naar België te zenden, om hogere studies aan te vatten. Peter Rechting vond het een uitzonderlijke vraag, maar heeft uiteindelijk toch toegestemd om een beurs toe te kennen, zodat ik een mastertitel kon behalen aan de KU Leuven in België.
To support me with a scholarship for master degree in KU Leuven University in Belgium.
Mm-hmm. And now, what will you?
Wat wordt uw nieuwe zending? Nu u teruggaat naar uw bisdom, Tuticorin in India.
Of Tuticorin in India.
Yeah, you know, with the help of Church in Need, I have done the master's and Educational Sciences.
Met de steun van Kerk in Nood behaalde ik de graad van master in de pedagogische wetenschappen in de periode van 2010 tot 2012.
Then I proceeded with my PhD degree.
Daarna doctoreerde ik en tijdens die doctoraatsperiode voelde ik aan wat nuttig en nodig zou zijn voor de mensen in nood in India. Het is een zending die niet afhankelijk moet zijn van kaste, religie of wat dan ook, maar ten goede moet komen van alle mensen in mijn regio. We hebben veel arme mensen, we hebben veel ongeletterde mensen en het is absoluut nodig dat we allemaal het Engels als tweede taal kennen. Mijn moedertaal is Tamil, waarvan ik heel veel houd en het is belangrijk die goed onder de knie te hebben. Terzelfde tijd is het ook belangrijk om ook het Engels te beheersen. De tweede taal die we al enkele honderden jaren onderwezen krijgen, sinds de Engelsen India gekoloniseerd hebben. Het zou dus onze gemeenschappelijke taal kunnen zijn. Ik roep dus op om het Engels als tweede taal te studeren, omdat het een venster is voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn arme mensen in India en in mijn thuisstad Tamil Nadu en in mijn bisdom Tuticorin, waarmee we naar buiten kunnen treden, uit onze deelstaat weg, uit ons land, omdat men in veel landen het Engels beheerst. Met de studie van het Engels kunnen ze successen behalen, zowel in India als in het buitenland. Het Engels wordt nu vooral gesproken door de elite en de jongeren in de steden en de grootsteden. Maar in de landelijke gebieden is het minder goed gekend. Dat komt omdat het onderwezen wordt als een vak, maar niet als een taal. Het moet vreugdevol zijn om die taal te studeren, zodat ze goed en graag het zouden kunnen spreken. Dat is waarover ik nagedacht heb tijdens mijn PhD, mijn doctoraatsopleiding. Wanneer ik terug thuis kom, wil ik me daarop focussen en delen wat ik geleerd heb voor de mensen in nood, die een tweede taal zouden moeten beheersen, wat volgens mij het Engels is. In mijn regio is de eerste taal Tamil en de tweede taal Engels. En ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en opleiding meer zal kunnen bijdragen voor de kerk in nood. De kerk moet je globaal bekijken. Vroeger zeiden we, buiten de kerk is geen redding mogelijk. Vandaag zeggen we, buiten Christus is geen redding mogelijk. Christus is overal. Of je nu katholiek of christelijk of niet gelovig bent. De kerk werd gezien als het instituut of enkel iets voor kerkmensen. Maar Christus omvat alles en iedereen. Ik wil naar de mensen in nood toe gaan en hen proberen te helpen op hun eigen wijze.
Includes the institution and the church people. Christ includes all. So I go to the people in need and try to help them in my own way possible and necessary.
I wish you good luck with your new mission in India.
Ik wens je veel geluk met je nieuwe zending in India. En mogen God je zegenen voor je goede werk voor de mensen in nood. Dank je wel, Doreen, voor het interview. En dank ook aan Uma Wijnands, uw directeur, en alle collega's van Kerk in Nood. Het was voor mij verbazingwekkend gedurende mijn 8 jaar en een half hier in België. Dat telkens wanneer ik naar het kantoor kwam van Kerk in Nood, ik me hier onmiddellijk thuis voelde. Dat gevoel bezorgde jullie me altijd. Je moet weten, voor Indiërs, Afrikanen en Aziaten, we bevinden ons heel erg ver van thuis. En werden niet alleen en eenzaam achtergelaten. Dankzij uw liefde, uw benadering en uw missie doet u heel goed werk. Ook voor heel andere priesters, zusters en andere mensen uit ontwikkelingslanden. Ze zullen zich hier thuis voelen. Ook dankzij Kerk in Nood. Dank je wel voor wie je bent, voor wat je voor mij betekend hebt. En ik verzeker u van mijn gebeden voor de mensen van Kerk in Nood en ook voor alle mensen in België. Ik heb dankzij uw organisatie zoveel mensen kunnen ontmoeten. Ouderen en gepensioneerden, jonge mensen ook, christenen, anders gelovigen, gelovigen en ongelovigen. Iedereen is toch op een of andere manier betrokken. Dat is fantastisch. Er was een tijd dat de kerk in België missionarissen heeft uitgezonden, zoals naar India. We voelen die impact van België in India nog altijd. Als we naar België komen, dan kunnen we iets teruggeven. Wanneer we naar hier komen, brengen we iets mee dat we van u geleerd hebben, dat we kunnen verdiepen en waarvoor we dankbaar zijn. En waarvan we nog meer kunnen leren en opnieuw kunnen meenemen naar ons thuisland. Het is in die zin dat de kerk universeel is. Dank u, Doreen. Dank u voor al de vragen. Dank God, al deze mensen, dat ze u mogen zegenen. Zij die naar dit gesprek hebben geluisterd. Lieve mensen in België, neem me op in uw gebeden, zoals ik u allen in mijn gebeden opneem. Dat God u mogen zegenen met een goede gezondheid en een lang leven. Dank u wel. Dank u wel. Eerwaarde heer Promildon van het bisdom Tuticorin in India.
Net als vader Promil Don Lobo dachten we na over hoe je nu gemakkelijk en snel Engels kunt leren. Op YouTube zijn er een aantal vloggers actief die songs aanbieden waarmee je de Engelse woordenschat en grammatica kan aanscherpen. Daarbij wordt ook vaak teruggegrepen naar liedjes van The Beatles. De leden van de band groeiden op in Liverpool, waar het katholieke geloof in hun jeugdjaren zeer aanwezig was. De laatste song die ze opnamen was Let It Be. En in het lied is er sprake van Mother Mary. We vragen tot haar en vragen haar om vader Promil Don Lobo in zijn zending te begeleiden en te inspireren opdat de jongeren in Tamil Nadu uit de armoede zouden kunnen opstaan.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Tijd geleden in de maand maart van 2019 maakte mevrouw Uma Wijnands, de directeur van Kerk in Nood in België en Luxemburg, en die waarde heer Dirk de Gent, de voorzitter van de VZW, een projectreis naar het noordoosten van India. En Doreen Eulaars van de communicatiedienst had een gesprek met de voorzitter en peilde naar zijn reiservaringen.
Noordoost-India is een minder bekend deel van India, Waar ligt het en wonen er christenen?
Ja, het is zeker een minder bekend deel van India, omdat het vooral een landbouwgebied is. Wij kennen de grote steden Calcutta en Mumbai, maar eigenlijk ligt het boven Bangladesh en tussen het gebergte waar wij een hele bekende berg van kennen, Himalaya. Het is eigenlijk we hebben daar een hele grote rivier die daar doorloopt, die eigenlijk uit China komt. Een rivier die, wat wij groot noemen, is dat het daar in het binnenland zelfs al 3 kilometer breed is, die rivier. Dus dat zijn enorme bruggen die daarvoor moeten gemaakt worden om van de ene kant van het land naar de andere kant te gaan. En voor de rest is het een vrij vlak gebied waar heel veel rijst wordt geteeld en ook thee. Het heeft een bijzonder bevolking. Er zijn heel veel stammen daar. Die eigenlijk tribals, zoals men het in het Engels noemt. En dat is een bijzonder gebied dat eigenlijk door de Indiase overheid een stukje vergeten is, omdat het in het armste gedeelte van India ligt.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Tijdens de projectreis bezocht u 4 bisdommen in Noordoost-India, onder andere Guwahati. Aartsbisschop John Mulachira vraagt nu aan Kerk in Nood kinderbijbels in het Assamees. Waarom?
Ja, je moet weten dat Noordoost-India een vrij complex gebied is. Als je weet dat er van de 47 miljoen inwoners een 4% christenen zijn. Dat betekent dat men eigenlijk over 2 miljoen christenen spreekt. Dat is geen klein gebied, maar die zijn enorm verspreid onder verschillende taalgroepen. Je hebt heel veel talen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in heel India zijn er 780 verschillende gesproken talen, waarvan 52 talen officieel erkend zijn. Dus dat betekent dat die bisschop voor de gemeenschappen van de Garo's een Garo-taal heeft, voor de Rabas, voor de Bodo's, voor de Karbi, die hebben allemaal hun eigen taal. Dat is niet simpel. Wij hebben hier 3 talen, hebben we al problemen, maar daar, in dat gebied, zijn er bisdommen die tot 7 verschillende officiële talen hebben en ze doen ook de missen in die officiële talen. Dat betekent dus dat er kinderbijbeltjes ook moeten zijn in die verschillende officiële talen. En dat is een uitdaging die zij zelf niet kunnen, maar die wij kunnen aanreiken vanuit natuurlijk de kennis, vanuit de jarenlange traditie dat we kinderbijbels maken met Kerk in Nood.
In de in 1984 uitgebrachte film A Passage to India roept het lied Kashmir het majestueuze berglandschap op van Noord-India. De componist Maurice Jarre kreeg in 1985 een Oscar voor en we luisteren ernaar. We'll be right back. U bent afgestemd op Radio Maria en we luisteren naar een gesprek van Doreen met eerwaarde heer Dirk de Gent, de voorzitter van Kerk in Nood in België en Luxemburg, die meeging met een projectreis naar het noordoosten van India.
In het tweede bisdom Tezpur bezocht u theeplantages. Wat heeft dat te maken met de kerk?
Ja, theeplantages. Ja, we kennen de thee vanuit India. Natuurlijk, dateert van de Britse overheersing. Dus ze hebben daar enorm veel theeplantages. Waarom hebben de katholieken iets met theeplantages te maken? Omdat ze eigenlijk willen proberen zelfstandig te zijn financieel. Als er nieuwe bisdommen worden opgericht, en dat er zijn er verschillende, dus de bisdommen zijn daar 20 jaar geleden, 10 jaar geleden gesplitst, en dan betekent dus dat heel de infrastructuur moet op punt gezet worden, dan krijgen ze subsidies vanuit de Propaganda Fide, wat wij de pauselijke missie werken en dergelijke meer noemen. Maar die subsidies, die verminderen jaar na jaar, en dat betekent dat je zelf voor de financiën moet instaan. Die theeplantages, thee kun je eigenlijk overal kweken. In uw eigen hof, als je een paar vierkante meter hebt, kun je thee kweken. En dus zij moedigen de mensen van ter plaatse aan om thee in hun eigen kleine tuintjes te telen. En zij hebben een fabriek gebouwd. Dat betekent dat ze daar thee drogen, snijden en elke meer inpakken tot zeer goede kwaliteitsthee. En dan kunnen zij natuurlijk van dat beetje winst financieel overleven. Te meer, zij helpen de bevolking om aan werk te geraken en zij kunnen overleven. Maar ze doen dat niet alleen met thee. Ze hebben ook rubberplantages. En als je dat ziet, dat is fantastisch hoe dat men dat op kleine schaal bij elkaar brengt, droogt, rookt en dergelijke meer. En dan denk ik, wij rijden daar met onze banden mee, met die natuurlijke rubber. En dat is dus daar allemaal gekweekt. Dus eigenlijk is dat een deel van de economie. Natuurlijk moeten zij opboksen tegen de grote bedrijven die daar kilometers wijde theeplantages hebben, waar veel misbruik van vrouwen en kinderen is. En dat wil de katholieke kerk ook voorkomen door in kleine projecten zelfstandig nieuw leven te creëren voor hen.
Welkom bij Radio Maria. De kerk in Noordoost-India staat voor heel concrete uitdagingen. Heeft u daar voorbeelden van gezien in het bisdom Difu?
Ja, de bisdom Difu. Het is een heel jonge bisschop daar. Hij is 2 jaar ouder als ik, dus dat betekent dat het een zeer dynamische man is die helemaal zich geeft aan het bisdom. Je moet weten dat het verst afgelegen dorp 11 uur rijden is, want daar telt men niet in aantal kilometers om iets af te spreken, maar in het aantal uren dat er gereden moet worden. Kun je je voorstellen, 11 uur rijden, dan zitten wij al in het zuiden van Frankrijk, of in het noorden in Denemarken. Dat is de realiteit voor zijn eigen bisdom alleen. Dat is een van de uitdagingen. Dus zij proberen ook daar heel veel sociale projecten op te bouwen voor meisjes op te voeden, meisjes te leren lezen, eigenlijk de sociale netwerk van meisjes te kunnen realiseren. Een van die grote problemen is ook drinkbaar water in dorpen krijgen. Waarom drinkbaar water? Omdat zij allemaal verspreid leven. Dat is daar eerder een berggebied, waar moeilijk toegankelijk is. Rivieren worden gebruikt voor alles en nog wat. Als je de plastic open daar ziet in die rivieren liggen, dan denk je, hoe is dat in het midden van de broesen nu mogelijk? Maar dat is de realiteit in dat land. En dus worden er waterputten geboord om drinkbaar water te kunnen realiseren voor de scholen, voor de zustergemeenschappen en dergelijke meer. Ik heb het daar meegemaakt dat men dagelijks op een Mahindra, dat is een merk van jeeps daar, die zeer stevig zijn, daar een kuub water elke dag een uur moet rijden om zusters te bevoorraden om hun schooltje en de kinderen water te geven. Dat zijn onvoorstelbare dingen. Het is een zeer arm gebied. We zijn daar in maart geweest. Dat betekent dus de 40 dagen tijd of de vastentijd. En in een van die kloostertjes geeft de zuster mij een witte stool. En ik vraag daar, ja, maar het moet wel paars zijn. Meneer, wij hebben maar één stool in dit klooster. Ik heb mijn paarse stool en in één keer al de andere stolen achtergelaten. Ik was beschaamd dat wij een reisset hebben van stola's. En zij maar één stola. Dat is dus, dan verandert uw wereld plotseling. Dan ziet je wat de echte nood is daar ter plaatse.
Eerwaarde heer Dirk de Gent sprak over de armoede en over het gebrek aan drinkbaar water in de regio van Noordoost-India. Het volgende lied gaat over Jezus, bron van levend water voor ons allemaal.
Father, Father.
De kerk in Noordoost-India wordt gesteund door Kerk in Nood en tijdens de projectreis bezocht u enkele projecten in het bisdom Toura. Welke?
Onder andere een van de projecten die we met Hulp en Hoop en Kerk in Nood steunen, is een project voor blinde en slechtziende meisjes. Vroeger werden die bijna thuisgehouden in de dorpen en konden die niets leren. Nu zijn daar internaten voor opgericht, waar ze met ziende meisjes op internaat zijn en zo eigenlijk alles kunnen leren. Een van de blinde meisjes die ik ontmoet heb, die zei tegen mij, toen ik vroeg, wat wilt je later worden? Onderwijzeres. In mijn parochieschooltje. En dat zou wel lukken, want ook blinden kunnen heel goed onderwijs geven. En ze heeft dan Brailleschrift laten zien, wat voor mij ook een openbaring was, want wij moeten alle talen van de wereld kunnen sprekende en ziende om het te lezen. En zij schreef in Braille, Father, I love you. En eigenlijk is dat Brailleschrift net hetzelfde als in België. Dus dat betekent dat dit wel iets universeel, ik zal het in mijn termen zeggen, katholiek was. Dat is de universele katholieke kerk die overal door kan stromen waar wij willen en wij toch wel projecten steunen. Dus dat is één. Twee, we hebben daar een pastoraal centrum mee gesponsord. U moet er daar niet veel van voorstellen. Hè. Dat zijn betonnen muren en baksteen met wat ramen in, met TL-verlichting. Maar wel met voldoende zalen en logeermogelijkheid voor 50 mensen. Omdat men de mensen die in die dorpen zijn, gaat vorming geven. En dan moet even een plek nodig. En die plek is dan dat pastoraal centrum. U moet weten dat de parochies daar net iets anders ingedeeld zijn als hier. Daar is een hoofdparochie. En dan noemen ze dat substations. Eén parochie kan tot 17 tot 20 substations hebben. Wij zouden zeggen, het is de decanale kerk en de parochies daar rond. Maar dat is één parochie. In die andere kleine substations is er maar 1, 2, soms 3, 4 keren op een jaar een eucharistieviering. Maar ter plaatse zijn daar allemaal catechisten die wekelijks bijeenkomen met mensen om te bidden en om catechese te geven. Ook de zusters zitten daartussen. Hè. Die hebben ook niet dagelijks een mis, gelijk als wij dat hier in België gewoon zijn. Maar die vorming is essentieel om de verkondiging te blijven doen. En het is daar nog altijd eerste verkondiging. Dat betekent dat mensen zich bekeren van animisme naar christendom. Vandaar dat het christendom daar zo sterk in de lift zit, omdat ze aan sociale promotie doet, maar aan die liefde van God verkondigen. En dat zijn heel bijzondere dingen die je daar... En daar in Bisdom Toura zijn heel veel evangelicals. Als je daar die stad binnenkomt, dan zie je daar bijbelschriften op muren van particulieren. De evangelicals hebben dat. Misschien zouden wij dat hier in België ook een keer eens moeten doen, bijbelschriften, om mensen op te wekken om het goede te doen en elkaar lief te hebben.
We zouden dat hier ook eens moeten doen, zegt priester Dirk de Gent, op onze gevels bijbelcitaten aanbrengen. Voorlopig kunnen we dat niet, maar we kunnen wel zo'n bijbelcitaat omzetten in een liedje. In het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie, vers 34, zegt Jezus: ik geef jullie een nieuw gebod. Hou van elkaar. Love one another.
Love one another, love one another, just as I loved you. I give you a new command. Love one another.
command.
Luistert naar het programma Kerk in Nood bij Radio Maria België. En we zijn in gesprek met eerwaarde heer Dirk de Gent, die in de maand maart van 2019 op projectreis is geweest in India. Dorien sprak met hem.
En wat was uw mooiste ervaring in Noordoost-India?
Mijn mooiste ervaring is eigenlijk de ervaring van deze missionarissen, want ze komen uit andere delen van India, de gedrevenheid om het woord van God te verkondigen en hun liefde voor de kerk. Ik ga er de twee een voorbeeldje van geven. De gedrevenheid om het woord Gods te verkondigen. Zusters vertrekken daar naar dorpen waar nog geen christenen zijn, gaan daar in een hutje wonen en zijn er daar voor de mensen. Ze leren de kinderen wat lezen en dergelijke meer. Maar ze laten ook zien dat ze de Bijbel verkondigen en dat zij proberen het goede te brengen bij mensen. Dat is eigenlijk zoals de eerste apostelen dat deden. Dus die evangelische gedrevenheid, die is enorm. Ook in een wereld die voor hen ook vijandig is. Want die animisten die zijn niet altijd zeer tevreden dat er christenen komen verkondigen. Dus dat is wat wij allemaal binnenshuis doen, gaan zij de straat op en gaan gewoon mensen bezoeken. Ook al zijn het geen gelovigen. Dat is voor mij een kracht die mij ook doet leven. Een tweede element is de gedrevenheid voor de kerk en de liefde voor de kerk. Ik heb een Indische zuster ontmoet die 20 jaar in het generalaat in Rome leefde en werkte. En die zat nu op een uithoek in een missiepost, in een kloostertje, wat dat genauwelijk kloostertje kunt noemen, want dat is een hut van bamboe, waar dat 6 zusters samen zijn, die allemaal in één en dezelfde slaapzaal slapen, met een metalen dakje boven hun hoofd. Als het daar de moessonregen is, dan hoort je elkaar nog niet spreken. En zij had in Italië gezeten, ik heb ook in Italië gezeten, dus we spraken elkaar in het Italiaans en ze begon te wenen, omdat ik vroeg van, gaat dat hier wel? En ze zei, ja, de stap terug van luxe en comfort is soms pijnlijk om dat te dragen in mijn eigen leven. Ik zeg, en waarom doe je dat dan? Omdat ik denk dat ik hier het best de kerk kan dienen. De 5 andere zusters zijn jonge zusters, die hebben mij nodig als rots in de branding. En toen begon ze te wenen. En dan dacht ik, dit is nu echt gegeven zijn aan de kerk. Alles achterlaten en er zijn voor de medezusters en er zijn voor de kerk. Dat is een van de mooiste ervaringen die ik heb mogen meemaken.
Wat is uw boodschap aan de weldoeners van Kerk in Oost na deze projectreis?
Eerst en vooral, bid voor die mensen, want die hebben ook onze steun nodig om te bidden. En ten tweede, help hen. Als ik naar die bisdommen toetrok, dan zie ik dat elk bisschopshuis daar een half fabriekje is. Daar ligt betonijzer om nieuwe schooltjes te kunnen bouwen. Daar liggen plastieke waterputten om water te kunnen realiseren en waterpompen die ze kunnen leveren. Hè. Die hebben bijna allemaal een eigen klein schrijnwerkerijtje, zoals wij vroeger in de dorpen hadden, hè, met enkele mensen die ramen, deuren maken. Een eigen garage om hun auto's en hun jeepjes te repareren. Dat is eigenlijk een klein fabriek. Wat kunnen wij doen? Het bisdom levert aan die mensen het materiaal om nieuwe projecten te realiseren. Voor de rest bouwen zij zelf. Als er bijvoorbeeld beton moet gemaakt worden voor een school, voor funderingen voor een school, dan komen de mensen de zondag namiddag samen en dan kloppen die met voorramers, kleine amers, met al wat ze kunnen kloppen, de grote brokstukken die van de bergen komen, kapot in kleine kiezel, om dan samen nadien beton te maken. Wat wordt er geleverd? Niet het zand, want dat hebben ze vanuit de rivier, niet de stenen, want die hebben ze vanuit de bergen, maar de cement. Wij kunnen die mensen steunen voor scholen te bouwen, voor kerken te bouwen, voor kloosters te bouwen. En die hebben dat nodig, want ze kunnen niet zonder. Hun theeplantages en hun eigen opbrengsten zijn niet voldoende om nieuwe projecten te doen. En wij kunnen hen helpen, ofwel via Kerk in Nood rechtstreeks, en dat dan vooral voor kerkenbouw en voor kloosters en voor priesters, maar ook voor de sociale projecten. Maar dan is het Hulp en Hoop die die sociale projecten kan subsidiëren. Dat is dan opvoeden van jonge meisjes, de school van blinde kinderen ondersteunen, de scholen die mensen een stil leren om met machines te werken. Want eigenlijk is daar nog alles, zoals bij ons, 70 jaar geleden, wordt bijna alles met de hand gedaan. En dus die nieuwe elementen leren, bijvoorbeeld, een van de grote vragen zijn techniekers voor elektriciteit. Want stilaan maar zeker komen daar ook zonnepanelen in het straatbeeld. Want de kerk is daar zeer ecologisch. Wij betalen bijvoorbeeld zonnepanelen voor op de daken van de kloosters en de pastorieën, maar die moeten wel aangesloten kunnen worden. Maar dat betekent dat wij eigenlijk heel eco zijn, maar het is ook eigenlijk praktisch. Die eco is uit pure noodzaak, want daar is geen elektriciteit anders. Nu moeten we dat ook niet verder grootse dingen van denken. Dat is dus een zonnepaneeltje waar dat twee batterijtjes mee opgeladen worden, waar dat s'avonds één lampje mee kan gebrand worden. Dat is het, hè. Maar het hebben tenminste toch licht s'avonds. Dus wij kunnen hen zeer goed helpen door die materiële kosten te dragen en de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen.
We kunnen de christenen in Noordoost-India helpen via Kerk in Nood voor de pastorale projecten en via Hulp en Hoop voor de sociale projecten, zoals de bouw van schooltjes. In het begin van de jaren 80 liep op de BBC en ook op de Vlaamse televisie de prachtige serie The Jewel in the Crown over de koloniale tijd in India. Uit die reeks horen we nu een lied met de passende titel Chillingborough School Song, een compositie van George Fenton.
In het noordoosten van India is de katholieke kerk nog jong. In 2016 vierde ze haar 120-jarig bestaan. In bepaalde streken zijn de katholieke missionarissen zelfs pas in de tweede helft van de 20e eeuw aangekomen. Die regio is erg afgelegen en onderontwikkeld. Ze kent politieke onrusten en conflicten. Grote armoede en nog vele andere problemen. Toch is de kerk in er springlevend. Ondertussen zijn er bijna 2 miljoen katholieken in het noordoosten van India. En het aantal roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven stijgt.
De Zusters van het Kruis van Shavano hebben zich 37 jaar geleden in het noordoosten van India gevestigd. Onlangs heeft hun congregatie voor deze regio een nieuwe provincie opgericht in Guwahati. De congregatie heeft er 18 kloosters met 96 zusters die de eeuwige gelofte hebben afgelegd. Ze verzorgen er zieken en kinderen met mentale of lichamelijke beperkingen. Meisjes uit arme gezinnen die niet de middelen hebben om verder te studeren, krijgen er praktische vaardigheden aangeleerd, zoals naaien, borduren en decoraties maken, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen. De zusters bieden hulp en advies aan gezinnen en vrouwen en proberen Gods liefde aan de mensen over te brengen. Net omdat de kerk in die regio nog zo jong is, moet er nog veel werk gebeuren omdat het geloof echt zou wortelen in de zielen van de mensen.
28 jonge zusters zijn nog in opleiding. Net zoals de meeste katholieke gelovigen komen zij uit arme gezinnen van etnische minderheden. De congregatie heeft hulp nodig om die vrouwen een goede spirituele en beroepsopleiding te bieden. Sommige van die vrouwen moeten ook een universitair diploma halen om de uitdagingen beter te kunnen aangaan. We zouden hen graag €16.800 geven.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dit project en andere projecten kunt u steunen met een gift aan Kerk in Nood via de website www.kerkinnood.be. Voor meer informatie kan u ook bellen naar het nummer 016 39 50 50 van het secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park in Heverlee. Op de website vindt u in de webwinkel ook prachtige geschenken uit India, zoals een ecologische witte of blauwe draagtas. Met deze elegante draagtas in jute, gemaakt door de vrouwen van voddenrapersgezinnen, helpt u arme gezinnen te voorzien in hun levensonderhoud en geeft u deze vrouwen hun waardigheid terug. De draagtas is duurzaam, herbruikbaar en milieuvriendelijk en niet duur. Voor slechts €5 heeft u er al eentje en stelt u meteen een goede daad.
Prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig voort. Het is de aanhef van Psalm 136. En in een Indisch lied klinkt dat dan zo.
Shukr Yehova Dahi Karo Karo Shukr Yehova Dahi Shukr Yehova Dahi Karo Karo Shukr Yehova Dahi Shukr Yehova Dahi Karo Karo Shukr Yehova Dahi Shukr Yehova Dahi Karo Karo Shukr Yehova शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा क्यों जो हो भला है जा रहमत होती है सदा शुक्र यहो वादाई करो करो शुक्र यहो वादा ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਏ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਮ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਜਿਸ ਕੁਲ ਜ਼ਮ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਇਸਰਾਇਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਉਹ ਜਿਸਨੇ
Dankzij onze weldoeners heeft Kerk in Nood in India een waterput kunnen voorzien voor een internaat dat door zusters wordt geleid. De congregatie van de Dochters van Maria Presentatie werd in de 19e eeuw in Italië gesticht om kinderen en jonge meisjes te begeleiden. De zusters zijn tegenwoordig actief in Italië, India, Djibouti en Somalië. Ze staan aan het hoofd van scholen, internaten, weeshuizen en lepracentra en nemen ook de zorg voor bejaarden op zich.
In India leiden de zusters in Dabagudam, in het bisdom Eluru, bijvoorbeeld een internaat waar 140 tot 150 kinderen uit afgelegen dorpen in de oerwoudregio wonen en les volgen. Voor de kinderen is dit gewoonweg de enige mogelijkheid om naar school te gaan. De mensen in die regio zijn zeer arm, werken meestal als dagloners en leven van de hand in de tand. Er is amper iemand die kan lezen en schrijven. Alcoholmisbruik komt op grote schaal voor en zorgt ervoor dat talrijke gezinnen worden verwoest. De kinderen zouden een leven onder even precaire omstandigheden te wachten staan indien de zusters hen niet de mogelijkheid zouden bieden om naar school te gaan. De vruchten van hun werk zijn duidelijk zichtbaar. Het analfabetisme neemt af, er is minder kinderarbeid en het aantal kindhuwelijken gaat in dalende lijn. Sommige van de vroegere leerlingen hebben hun studies intussen verder gezet. In het algemeen worden de mensen er zich steeds meer van bewust dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst.
Er deed zich echter een probleem voor. De zusters beschikten slechts over één enkele waterput die steeds meer problemen opleverde, zodat de watervoorziening van het internaat, van de zusters zelf en van de bewoners uit de omgeving niet meer verzekerd was. Vooral oudere mensen uit de buurt zijn aangewezen op het drinkwater dat ze bij de zusters komen putten. Onze weldoeners hebben met €7.700 geholpen om een nieuwe waterput te boren voor de zusters. Mogen God het hen lonen. Tot slot een lied over Noordoost-India van het Don Bosco Instituut in Guwahati. Tot volgende maand.
Thank you. Yeah.